weer opzij schuiven. Welkom hier op de inleiding van het concert van vanavond, concert door het ensemble Chant d'Action. En een concert dat thematisch is opgebouwd rond een bepaald scharnierpunt in de hedendaagse Europese muziekgeschiedenis. Het moment waarop in Groot-Brittannië een aantal jonge componisten de invloeden oppikken die een paar jaar voor hen al zijn geïntroduceerd in de Verenigde Staten, de invloeden van de zogenaamde minimal music, en daar dan hun eigen ding mee doen. En hoe in die beginjaren precies dat eigen ding klinkt, wat deze toen nog jonge componisten daarmee deden, wel, daarom draait het hier eigenlijk vanavond. De componisten in kwestie zijn allebei Brits, Michael Nyman en Gavin Bryars. En zij behoren tot dat selecte krantje van hedendaagse componisten die, laten we zeggen, die goed geboerd hebben, die in hun carrière een zekere reputatie, een zekere faam en, laten we eerlijk zijn, ook financieel het niet al te slecht ervan af hebben gebracht. Redenen daarvoor zijn er voldoende. Als je weet dat bijvoorbeeld Michael Nyman vooral bekend is, en de meesten onder u zullen hem ook waarschijnlijk om die reden kennen, omwille van zijn filmsoundtracks die hij heeft gemaakt in de jaren 80. Heel spraakmakende muziek bij de films van Peter Greenaway. Hij heeft voor 5 Greenaway films, voor 5 grote Greenaway films en nog een aantal experimentelere vroege films de muziek geschreven. En dan in 1992 heeft hij pas echt hoge ogen gegooid toen hij voor de film van Jane Campion, The Piano, de soundtrack schreef. Heeft daar ongetwijfeld miljoenen exemplaren van verkocht, auteursrechten opgestreken dat het niet meer mooi is. Kortom, een van de zeldzame hedendaagse componisten die echt een groot publiek heeft weten te bereiken, weten te charmeren en te overtuigen. En wanneer je natuurlijk naar het concert van vanavond komt met precies die muziek na 1992, vanaf de piano in het achterhoofd, dan denk ik dat een aantal van u wel zullen opkijken om precies die vroege werken van Nyman terug te horen, of voor het eerst te horen. Precies omdat er toch een vrij grote kloof is tussen die, laten we zeggen, die vroege werken en dan de, laten we zeggen, de meer populaire, meer toegankelijke, de meer bekende latere werken van hem. Een gelijkaardig verhaal gaat voor Gavin Bryars. Ook hij komt uit die Britse experimentele scène en is een van de eerste om Amerikaans minimalisme in Groot-Brittannië op te pikken. Maar Bryars heeft daarnaast ook nog een wat diversere muzikale achtergrond. Hij heeft in het begin van de jaren 60 eigenlijk vooral jazz gespeeld. Hij is een bassist van opleiding en heeft zich echt jarenlang alleen maar daarop geconcentreerd, is dan van de jazz doorgeschoven naar de experimentele scène en daar is hij dan minimalistische invloeden beginnen oppikken en met die stijl is hij dan uiteindelijk bekend geworden en ook hij is een van die hedendaagse componisten die geleidelijk aan een steeds groter publiek en eigenlijk een vrij trouwe schare van volgelingen heeft kunnen samenstellen, kunnen vinden. Vooral, er is één cultwerk eigenlijk van Bryars waarmee hij echt wijd en zijd bekend is. Dat is een vrij vroeg werk, eigenlijk bijna een tijdgenoot van het grote werk dat de tweede helft van het concert vanavond zal vullen. Dat werk in kwestie is The Sinking of the Titanic, maar de tegenhanger daarvan, die vanavond dus niet te horen zal zijn, is Jesus' Blood Never Failed Me Yet. Begin van de jaren 90 is daar een nieuwe opname van gemaakt. Het is een werk eind jaren 60, begin jaren 70. Een nieuwe opname waar Tom Waits meezingt met de tape en het orkest van Bryars. Er is een klein verhaaltje achter, namelijk dat Tom Waits ooit de oorspronkelijke LP met Jesus Blood en aan de achterkant Sinking of the Titanic had gekocht. Dat geweldig vond, daar eindeloos naar luisterde en graag mee meezong, thuis, in de badkamer, wherever. Maar die plaat op een bepaald moment is kwijtgespeeld en aan Bryars is gaan vragen, kijk Gavin, zou je misschien nog ergens een exemplaar kunnen opduikelen voor mij? En de voorwaarde was van, ja, maar ik ga het opnieuw opnemen, zou je misschien als wederdienst niet willen komen meezingen? Dat heeft ook geweldig goed verkocht en een geweldig groot publiek aangeboord, zowel van Tom Waits fans als van Gavin Bryars fans, kunt u zich voorstellen. Dus dit als wijze van inleiding. Het gaat inderdaad om componisten die, laten we zeggen, niet zomaar de stereotype niemand houdt van ons hedendaagse componisten zijn. Nu, de invloeden van Amerikaanse minimal music. Minimal music, zoals u weet of niet weet, is eigenlijk ontstaan. De vroegste voorbeelden duiken op eind jaren 50, maar laten we zeggen, de echte golf begint pas halverwege de jaren 60. Eerst in San Francisco, daarna in New York. Componisten als Terry Riley, Philip Glass, Steve Reich zijn de grote namen die ook heel snel een soort van cultstatus opbouwen. En ook heel invloedrijk zijn op de componisten van hun generatie en de generatie erna, waaronder dus Nyman en Byers. En die vroege voorbeelden van Amerikaanse minimal music, tweede helft jaren 60, begin jaren 70, zijn eigenlijk allemaal heel strenge werken. Werken die eigenlijk ontdaan zijn van alle franje. Werken die op een heel harde, soms zelfs bijna op het agressieve af, harde manier kunnen werken. En die in die strakheid ook eigenlijk heel absoluut zijn. Het zijn werken die hun structuur, als het ware, voor de luisteraar direct blootleggen en die in alle reductie van het materiaal ook heel, heel kernachtig overkomen. En ik heb een fragmentje meegebracht van een vroeg werk van Steve Reich, Piano Phase, dat is tweede helft jaren 60, 1967. En je zult direct horen welk soort van klankbeeld aan de overkant van de Atlantische Oceaan op dat moment in opgang was en de belangrijkste invloed zou vormen voor die Europese componisten. Nu, er valt van alles te zeggen over dit werk en waarom dit zo interessant is. Maar het belangrijkste is dat u een idee hebt van een soort van klankbeeld, een soort van gestiek en sfeer die een deel, toch een groot deel van die vroege Amerikaanse minimalisten gebruiken. En om dan te kijken, goed, die Engelse componisten, wat gaan zij hiermee nu doen? En heel interessant is dat op dat moment, tweede helft jaren 60, in Engeland er een zeer levendige experimentele muziekscène is. En zowel Bryce als Nyman zijn in die scène, nog voor hun eerste minimalistische werken, zijn daarin zeer actief. En twee heel belangrijke eikpunten zijn daarin, eigenlijk kan je daarin aanduiden. Het eerste is zowat het baken van de Britse experimentele scène, tweede helft jaren 60. Dat is de groep die rond de componist Cornelius Cardew werd opgericht. Een bekendste daarvan is zijn Scratch Orchestra. Het Scratch Orchestra was eigenlijk een groep van bevriende muzikanten die behalve een aantal muzikale idealen rond experimentele muziek ook een zekere politieke overtuiging deelde. Cardew was zeer radicaal extreem links en het Scratch Orchestra was dan ook gebaseerd op diezelfde linkse principes. Het was de bedoeling dat het een niet-hierarchisch gegeven zou zijn, dat iedereen gelijk inspraak had, zowel esthetisch als politiek. En een van de dingen die het Scratch Orchestra wou doen, was de maatschappij veranderen en als muzikanten een klein beetje meebouwen aan het veranderen, of het zachtjes aan verbeteren van de maatschappij. En dus het was voor hen ook belangrijk dat ze echt hun muziek, met alle radicale en experimentele kanten die daaraan waren, ook echt overal gingen spelen. Van, laten we zeggen, van de grote concertzalen tot het dorpsplein van een klein dorpje ergens in Cornwall of in Wales, hebben ze effectief gespeeld. Dus dat was ook deel van hun missie. En Het repertoire van Scratch Orchestra bestond uit een aantal categorieën van soorten dingen die ze wilden spelen en of maken, want het is ook creatieve inbreng van de muzikanten. Alle individuele leden werd ook gevraagd. Dat was ook een deel van dat democratische iedereen is gelijk principe dat erachter schuil gaat. Een van de categorieën, dat was de categorie die zij de Popular Classics noemde. En ja, dat was ook precies wat zij speelde. Dus dat ging over bekende muziekstukken, genre de Zesde Symfonie van Beethoven of de Eine kleine Nachtmuziek van Mozart, dat soort dingen. En een van de muzikanten mocht dan een vertrekpunt voor zo'n al bekend klassiek werk meebrengen. Dat kon een stukje partituur zijn, dat kon een opname zijn, wat dan ook. En nodigde op die manier de medemuzikanten uit om samen op de tast een versie te geven van het klassieke werk in kwestie. Tegelijkertijd is dat natuurlijk een beetje heiligschennis. Het is een zeer onconventionele manier om de grote klassiekers te spelen. Er zit zoiets, een subversief element mee in. Maar tegelijkertijd is het wel opvallend dat van in het begin af aan Scratch Orchestra mee op zijn pamflet zit. We gaan niet alleen maar John Cage en de andere groten van de alternatieve scène spelen. Nee, wij gaan ook onze muzikanten mee laten creatief inbreng hebben. En wij gaan ook de grote werken uit het repertoire op onze manier opnieuw invullen. Dat was een van de vijf categorieën van muziek die Scratch Orchestra volgens de beginselverklaring uit 1969 wou spelen. Tegelijkertijd, eigenlijk kort daarna, ontstaat er ook een andere groep. Eigenlijk rond een beetje een gelijkaardig idee als die Popular Classics, namelijk de Portsmouth Symphonia. Portsmouth Symphonia was opgericht als een gelegenheidsensemble dat toch een iets langer bestaan heeft gekregen omdat ze vrij succesvol waren met hun aanpak. Was opgericht aan de, laten we zeggen, de kunstacademie van Portsmouth. En bestond vooral uit leerkrachten en studenten van die kunstacademie. En wat zij deden was ook proberen op hun manier grote hits uit het klassieke repertoire, de 1812 ouverture, Alzo sprak Zarathustra, noem het maar op, om die te spelen. Maar geen enkele van die muzikanten, voor zover je ze dat kan noemen, was muzikaal geschoold. Het bestond, de Portsmouth Symphonia, ondanks hun heel chic klinkende klassieke naam, bestond eigenlijk alleen maar uit mensen die op het instrument dat ze aan het spelen waren nooit hadden geleerd te spelen. En dus zo goed als kwaad als het ging, probeerde om de juiste noten daaruit te persen. En je kunt zich voorstellen dat bij de ene of de ene keer al met meer succes gebeurt dan de andere keer. En zeker als je een grote groep hebt met mensen die allemaal een instrument in handen gestopt krijgen waar ze nog nooit eerder een noot uit hebben kunnen persen, dat natuurlijk een zeer bijzonder klankresultaat geeft. Als je nu naar opnames luistert van de Portsmouth Symphonie, want die bestaan, ze hebben LP's opgenomen, met als ondertitel The Worst Orchestra in the World, dan is het resultaat nog altijd onwaarschijnlijk hilarisch. Op YouTube is er wel het een en ander te vinden, tik het gerust in als zoekterm, en ga vooral luisteren naar hun versie van Alzo sprak Zarathustra. Het is memorabel. Maar tegelijkertijd, het is natuurlijk ook dat is een vorm van heiligschennis, als je wil, van de grote klassieke werken een beetje belachelijk maken. Maar tegelijkertijd spreekt er ook een soort een vorm van respect en van poëzie uit. Want door allemaal samen met die mensen die eigenlijk op dat instrument niet uit de voeten kunnen, toch te proberen, zo goed als het gaat, echt met de intentie om wel degelijk de juiste noten te spelen, zo'n werk uit te voeren, heb je zo een heel bijzonder gevoel van toch maar proberen een soort van schoonheid te realiseren die buiten het bereik van de muzikanten ligt. En dat geeft eigenlijk een heel, heel bijzondere spankracht. Nu, Scratch Orchestra, een van de leden daar was een zekere Michael Nyman. De Portsmouth Symphonia, alweer daar was een van de leden een zekere Michael Nyman. En dat laatste orkest was opgericht door toenmalig lesgever aan het Portsmouth College of Art, Gavin Bryars. U merkt, het is een vrij kleine kring van mensen die daar in de entourage van Cornelius Cardew in Engeland vertoeven. En Michael Nyman heeft in diezelfde periode dan, eigenlijk nog net iets later, tweede helft van de jaren 70 ook, die hele scène het best gedocumenteerd. Hij heeft een boek geschreven over experimentele muziek, zowel over Amerikaanse als Britse experimentele muziek gaat. Het boek bestaat nog altijd, is heruitgegeven een paar jaar terug door de Cambridge University Press. Het heet Experimental Music en is nog altijd een zeer interessante studie, interessant beeld van wat er zich precies in die jaren aan experimentele tendensen voordeed. En dus als je wil opzoeken hoe de vroege werken van Bryce bijvoorbeeld, de nog experimentelere dingen dan wat er vanavond te horen is, hoe die klonken, wat dat voor dingen waren, dat staat er allemaal tot in de puntjes uitgelegd. Dus dat is de achtergrond waarmee deze twee componisten zaten op het moment dat zij voor het eerst in contact komen met de muziek van Terry Riley, van Steve Reich en later ook Philip Glass. En beginnen die minimalistische principes, heel kort, heel beknopt materiaal, extensieve herhalingen, ofwel juist heel lang aanhouden van bepaalde tonen, dat is de andere variant van het minimalisme, om dat soort dingen ook in hun muziek toe te passen. En het merkwaardige is dat, terwijl de Amerikanen heel abstract schrijven, echt elke noot is alleen maar die noot enzovoort, dat precies die Europese componisten, in elk geval toch Nyman en Bryers, juist heel nadrukkelijk gaan refereren naar de muziektraditie. Zowel de grote klassieke traditie als andere mogelijke tradities. En elk werk op het programma vanavond verwijst op een heel concrete manier naar bepaalde andere voorbeelden, bepaalde andere inspiratiebronnen die echt historische bronnen zijn. En voor de werken in de eerste helft van het concert zijn die bronnen soms heel duidelijk. Je hebt aan het begin en het einde daar die twee walsen van Nyman. Wals in re groot en wals in fa groot. En dat verwijst natuurlijk naar heel de Weense traditie, de wals. Het is echt een door en door simpel voorbeeld van walstructuur, maar toch een klein beetje anders ingevuld. Het model is daar een beetje de fetish-compositie van het Amerikaanse minimalisme, namelijk in C van Terry Riley. En in C mogen alle muzikanten à volonté beslissen hoe vaak ze elk patroon dat ze moeten spelen, hoe vaak ze dat herhalen, zodanig dat er een soort van ongecontroleerde overlapping van verschillende patronen ontstaat. En dat doet Nyman ook met die walsjes. Je hebt het ostinato, dat de basisakkoorden blijft en blijft en blijft herhalen. En daarboven mogen alle muzikanten, moeten ze x aantal melodieën spelen en mogen ze elk beslissen hoe vaak ze elke melodie herhalen. Zodanig dat er ook daar een soort van vloeiende, een beetje ongecoördineerde overlapping van verschillende melodische lijnen ontstaat. Het middelste werk daar is misschien nog het meest concreet in referentie naar de grote klassieke voorbeelden. Het heet In Re Don Giovanni, ook van Michael Nyman. En is noot voor noot eigenlijk geplukt uit een aria, een van de bekendere aria's uit Don Giovanni van Mozart, namelijk de cataloogaria, aria van Leporello, waar hij opsomt hoeveel vrouwen zijn meester in welke Europese landen allemaal al heeft gehad. De eerste 15 maten van die aria heeft Nyman volledig uit elkaar gehaald, noot voor noot, en in 3 of 4 stappen wordt dat terug in elkaar gepuzzeld. Eerst de akkoorden, dan de baslijn, dan de tegenmelodie en dan aan het einde pas de originele melodie. Zodanig dat helemaal aan het uiteinde van het werk, na al die herhalings- en veranderingsprocessen, je ongeveer het Mozart origineel terughoort, alhoewel het nooit ergens echt klinkt als Mozart. De sfeer is natuurlijk direct helemaal anders. Twee werken van Bryers die zijn van sfeer ook wel duidelijk verschillend van die van Nyman. Ze zijn veel ingetogener, veel intimistischer, maar, en verwijzen ook naar heel andere bronnen. High Tremolo, werk voor twee piano's en twee percussionisten, heeft eigenlijk een meer algemene verwijzing. Het zijn akkoordprogressies uit het werk van één bepaalde componist, Percy Grainger, componist aan het begin van de 20e eeuw, die ook een beetje een buitenbeentje is in de muziekgeschiedenis. Ik ga daar nu niet te veel over uitweiden. Het gewoon belangrijk is dat Bryers die muziek van Grainger ongetwijfeld fascinerend vond en een aantal typische akkoordprogressies, aaneenschakelingen van akkoorden, daaruit heeft gelicht. Of types van akkoordprogressies, het hoeven daarom nog geen letterlijke citaten te zijn, en die aan elkaar heeft geregen tot een soort van snapshot, van een soort van laat-romantische, vroeg-20e-eeuwse harmonie van Percy Grainger. En wordt dan in tremolo's, dus zijn heel snel herhaalde noten, ja, akkoorden in dit geval, dus gespeeld. Wat aan de ene kant een heel strakke, een beetje dat reductieve karakter van minimal music wel in zich draagt, maar ook heel duidelijk die typische laat-romantische manier van harmonievoering. En dat is een contrast, en dat heb je bijvoorbeeld niet als je Piano Face van Steve Reich hoort. Er is geen enkele noot daarin die ook maar vaag doet denken aan romantische harmonie, natuurlijk. Laatste werk voor de pauze, niet in die volgorde natuurlijk, is dan My First Homage van Gavin Bryars. En dat is dan weer een verwijzing naar zijn achtergrond als jazzbassist. En het werk dat schuilgaat achter My First Homage is een werk van het Bill Evans Trio. Met als titel My Foolish Heart. U merkt dat beide werken, My Foolish Heart en My First Homage, dezelfde drie letters als dezelfde initialen hebben als titel. Hè. En het bestaat eigenlijk ook weer uit kleine fragmentjes uit het jazznummer die door Bryars er voorzichtig zijn uitgelicht. En hij legt eigenlijk een laag met statische herhaalde akkoorden. En naar het einde van elke frase van vier maten schuift hij daar een miniem, twee, drie noten in het begin, iets langer al naar het einde, een citaatje van een typisch stukje flart jazzmelodie van Bill Evans tussen. Zodanig dat je ook een heel merkwaardig schemerend spel krijgt tussen die referenties aan een soort akkoord en een soort van trekjes, een soort van licks uit de jazz. En die heel statische, herhaalde akkoordpatronen die heel duidelijk uit de minimal music stammen. Dat zijn eigenlijk de meest concrete verwijzingen. Het werk na de pauze is het vroegste werk uit het hele programma. The Sinking of the Titanic is in zijn oerversie gecomponeerd in 1969, al is gecomponeerd daar misschien niet de meest correcte term voor. En dat is bij uitstek zo een prototype van Bryars' voorliefde voor een heel abstract, of eigenlijk zelfs een heel concreet, een heel beeldend gebruik van allerlei associaties en referenties. En de referenties in dit geval gaan natuurlijk allemaal naar de ramp met de Titanic. Op 14 april 1912 is de Titanic, zoals u allemaal weet, tegen een ijsberg gevaren in het noorden van de Atlantische Oceaan. En 3 uur later, dus technisch gesproken op de 15e april, was er van de Titanic geen sprake meer. Maar een 700-tal mensen hebben die ramp overleefd, van de meer dan 2000 opvarenden. Dus destijds een belangwekkende gebeurtenis, heel veel media-aandacht heeft gekregen. En op die manier is er ook heel veel materiaal van, over en rond de Titanic bewaard gebleven. Er zijn getuigenissen van mensen die het hebben overleefd, er zijn krantenberichten uit die tijd enzovoort. En wat Bryars eigenlijk heeft gedaan, is een soort van hetzelfde wat een detective in een detectiveverhaaltje zou doen, aan de hand van die sporen die overblijven, een soort van hypothese terugreconstrueren. En in dit geval probeert hij eigenlijk de klankwereld van de Titanic net voor, tijdens en net na de ramp te vatten op een of andere manier. Nu, heel interessant is dat The Sinking of the Titanic in zijn oerversie in 1969 helemaal niet is uitgevoerd, maar alleen tentoongesteld. De partituur, wat eigenlijk een reeks handgeschreven instructies en laten we zeggen, en lijstjes, een soort van voor deel een catalogus, een deel beschrijvingen over dingen die allemaal samenhangen met de ramp met de Titanic, werd ook echt als een kunstwerk in Portsmouth, uiteraard, tentoongesteld, als een soort van denkoefening waar de luisteraars, de kijkers, hun eigen parcours doorheen konden denken of hun eigen beeld vormen van alle dingen die samenhangen met de ramp met de Titanic. En later pas, dan zitten we al begin jaren 70, half jaren 70, is Bryars het ook echt beginnen uitvoeren met zijn eigen ensemble en ook meer en meer een soort van vaste, toch iets meer partituurachtige versie gaan vastleggen. En het maakt u dus niet ongerust, het is die meer partituurachtige versie waar de muzikanten uit zullen spelen. Maar dus als je terug gaat kijken naar die oorspronkelijke notities, die oorspronkelijke ideeën, die hele verzameling anekdotes en faits divers rond de Titanic, dan is dat eigenlijk een heel apart geheel van van hypotheses. En een van de kernpunten daar natuurlijk is het beruchte verhaal dat tijdens, op het moment dat het Titanic onder de golven verdween, dat het orkest, het salonorkestje van de Titanic, nog altijd muziek aan het spelen was. En de getuigenissen lopen daarover uiteen, maar het zou dan gaan om een religieuze hymne. En ook daar weer lopen de getuigenissen uiteen over welke hymne het dan zou zijn geweest. Er zijn drie mogelijke kandidaten. Nearer My God to Thee, wat de minst plausibele kandidaat is. Autumn, herfst. En Auton, A-U-G-H-T-O-N. Dat zijn de drie. En die twee laatste zijn de hymnes die Briars in The Sinking of the Titanic eigenlijk als het belangrijkste basismateriaal heeft gebruikt. Met een voorkeur voor Autumn, de eerste Autumn. Daar is de sterkste getuigenis bestaat daarover. Harold McBride, die marconist was op de Titanic, heeft in zijn getuigenis na de ramp gezegd van ja, het orkest was Autumn aan het spelen. En Dat is natuurlijk het belangrijkste ingrediënt. Je hebt dus de strijkers en de elektronische tape die hymnemelodieën spelen. En dan heb je nog een hoop andere geluidsobjecten die verbonden zijn met Titanic. Er zijn gesproken opnames met interviews met twee overlevenden van de ramp. Er zijn natuurlijk morsesignalen in de woodblocks. Een van de interessante feiten rond het zinken van de Titanic is dat daar voor het eerst live het toen nog nieuwe SOS-signaal is gebruikt. Zo zijn er nog echt een aantal elementen. Het belangrijkste idee daarbij is eigenlijk dan nog dat het niet gewoon om het klankbeeld herscheppen van het zingen van de Titanic is, maar wat zou het klankbeeld zijn als die muziek blijft doorklinken op het moment dat de boot al onder de golven is verdwenen? Hoe zou deze muziek blijven doorklinken 2500 fathoms onder de zeespiegel? En dat is eigenlijk zo het idee, ook het idee achter de hele sound, want het is een sound waarin de luisteraar echt ondergedompeld wordt van het stuk. En het basisidee daarvan heeft Briars ook van Guglielmo Marconi, dus de uitvinder van de draadloze radiotelegrafie, een van de radiopioniers, die ervan overtuigd was dat geluiden nooit uitsterven. Ze worden alleen maar zwakker. Nu, fysici zullen daar aardig over kunnen debatteren of die theorie waar is of niet, maar Marconi was er zelf van overtuigd. En als die theorie waar is, en Briars wil hem graag geloven, natuurlijk, al is het al maar vanuit artistiek standpunt, zou je kunnen voorstellen hoe in het water die geluidsgolven zich op de oceaanbodem blijven voortverplaatsen en eigenlijk heel de Atlantische Oceaan van de oostkust van de VS tot de westkust van Europa zo'n soort van gigantische klankkast meekrijgen. En het idee dat wij die muziek terug zouden kunnen horen op het moment dat ooit de Titanic terug boven de golven wordt gehesen, hoort daar dan natuurlijk ook bij. Dus dat is eigenlijk het grote idee rond de hele klankwereld, waarin je ondergedompeld wordt tijdens de sinking of the Titanic. En alle mogelijke elementen, en dat is ook heel belangrijk voor Briars zijn vroege werk, en dat komt helemaal echt heel sterk uit die experimentele traditie, alle elementen zijn verantwoordbaar. Elke noot die er staat, staat er omdat die een betekenis heeft, omdat die een concrete band heeft met het zinken van de Titanic. En dat idee van muziek als een soort van catalogus van allerlei zaken die één voor één heel precies aanwijsbaar zijn, niet iets dat zomaar uit de fantasie of uit de gemoedstoestand van de componist is opgeborreld en dan gewoon op papier is genoteerd, maar nee, elk element dat zorgvuldig is overwogen en daar is neergeschreven met een bepaalde betekenis. Dat is natuurlijk ook een van de zaken die Briars zeker in zijn vroege jaren extreem hebben gefascineerd en ook in The Sinking of the Titanic aanwezig zijn. Maar bovenal heb je natuurlijk dat geweldige gevoel van ondergedompeld te zijn in die extreem langzaam, lang uitgerokken hymnemelodieën en het idee van die muziek, dat alles wat er daar gebeurt, die paar uur tussen de ijsberg kort voor middernacht en het zinken kort na 2 uur 's morgens, samengeperst en uitgalmend onder de oceaan. Dat is eigenlijk de sfeer die je zich daarbij moet voorstellen. Ik neem aan dat wanneer u de muziek hoort, dat ook niet moeilijk zal zijn om dat daarbij te denken. Dus daarmee hebben we eigenlijk een overzicht van de vroegste jaren, tussen 1969 en ik denk dat het recentste werk uit 1982 is, van de dat moment dus nog totaal onbekende en zeer jonge componisten Michael Nyman en Gavin Bryars. Lang voordat ze hun zogezegde rijpe stijl zouden vinden en lang voordat ze ook buiten hun eigen land of buiten hun eigen kringetje van vooral experimentele componisten enige uitstraling zouden krijgen. Eén leuk detail wil ik u daar nog bij vertellen over, als we het toch over uitstraling hebben. Zowel de sinking of Titanic, de LP-opname daarvan, als een van de eerste LP-opnamen van Michael Nyman, werden midden jaren 70 uitgebracht op een heel klein platenlabel, Obscure. Obscure label, u hoort het. Wat eigenlijk het geesteskind was van een andere muzikant die uit die experimentele scène kwam en die zelf ook lid is geweest, zowel van de Portsmouth Symphonia als van de Scratch Orchestra, dat is Brian Eno. En zeker de iets jongere mensen onder u zullen Eno vooral kennen als keyboardspeler bij Roxy Music, later producer van, u noemt het maar op, U2, Talking Heads enzovoort. Een van de mensen die de rockmuziek van de jaren 70 en 80 vooral vorm heeft gegeven, is ook zijn eerste muzikale stappen begonnen in de experimentele scène, is dan meteen daarna een stuk rijker en bekender geworden als popmuzikant en heeft een deel van wat hij daar verdiend heeft gebruikt om een aantal ex-companen, waaronder Nyman en Bryars, voor het eerst op LP uit te brengen en dus ook hun carrière mee een zetje te geven. En het is eigenlijk uit dat repertoire, Sing of Titanic zat daar dus tussen, dat deze avond ook voor een deel put. Ik hoop dat u zich vol goede moed laat onderdompelen in de ijskoude wateren van de Atlantische Oceaan vanavond. Dank u.